Wat fijn dat je in zo'n week voor Pasen mooie liederen hoort, mooie liederen zingt of mooie muziek kunt beluisteren. De passion van Bach, Matthäus of een andere passion. Ik vind dat zelf altijd ontroerend om dit te kunnen en te mogen beluisteren. Het gaat over de Heer Jezus. En eigenlijk zou het elke week wel zo'n week mogen zijn wat mij betreft. Dat je kunt luisteren naar wat over hem gaat. Deze serie eindigt met de bruidegom op de troon. Ik weet niet of ik nog duidelijk genoeg geweest ben in de vorige avonden. Het ging 4 keer over een spruit met een hoofdletter en dat is iedere keer een duiding van de Heer Jezus. Iedere keer is het een duiding van de Heer Jezus. Een bijzondere omschrijving van hem. En daarna zijn we 4 keer naar een bruidegom gaan kijken. Een bruidegom in die beslaapt, dat was Adam. Ook een beeld van de Heer Jezus. Een bruidegom op het altaar, dat was Isaac. Dat is ook een beeld van de Heer Jezus. En een bruidegom op de uitkijk, dat was Isaac die de bruid tegemoet ging, echt letterlijk tegemoet ging, en dus halverwege in de woestijn die bruid heeft ontmoet, die onderweg was, Rebecca dus, door de knecht in de richting van de Heer Jezus, in de richting van de ware Isaac gebracht. En als 4e vanavond de bruidegom op de troon. Dat is de geschiedenis van Jozef uit het Oude Testament. Het zijn 4 duidingen van de bruidegom uit het eerste Bijbelboek. Dus alle 4 uit Genesis. En dit is dan de laatste van die 4. Jozef. Ik ga eerst iets zeggen en daarna iets lezen. Niet omdat mijn woorden belangrijker zijn dan wat de schrift zegt. Dat is niet zo. Iedereen die mij kent weet ook dat ik de schrift lief heb en dat daar de absolute garantie, de absolute zekerheid moet worden gezocht. Niet in mijn woorden, maar in Gods woord. Ik las van iemand, een pedagoog, en die man die dacht dat hij wijs was en vertelde ons dat je niet moest doen zoals de Bijbel dat zegt in de geschiedenis van Jozef. Ja, dat dacht ik ook, maar ja. Ik kan heel hard, maar soms. De pedagoog zei dat je dan niet moest doen zoals God dat zei in de Bijbel, door de geschiedenis van Jacob, de oude vader Jacob, te citeren, die 1 zoon had die hij bijzonder voortrok, door hem een bijzonder kleed, een bijzonder gewaad te schenken. Dat was, als je nou toch moeilijkheden wilde, wel ongeveer een voorbeeld van, nou, wat je dan zaait, dat oogst je dan ook. Terwijl op hetzelfde moment iemand die de schrift kent, misschien gaat zeggen, ja, maar wacht eens even, er zit een veel diepere en veel verdergaande boodschap in die geschiedenis van de oude Jacob en zijn zoon Jozef. Zelf heb ik dat moeten leren. Ik dacht ook dat ik de geschiedenis van Jozef kende, van wat ik hoorde vertellen of wat ik had gelezen. Terwijl ik nooit had gehoord dat daar een bijzondere boodschap in ligt. We noemen dat, een beetje technisch, een typologische uitleg. Dus dat is dat Jozef een type is van Christus. En die uitleg van Jozef als type, als beeld, als schilderij van de Heer Jezus, is uniek. Toen ik dat zelf hoorde voor het eerst, toen was ik ontroerd en geraakt. Dat klinkt een beetje vroom, maar zo was ik in die tijd helemaal niet. Maar het raakte mij buitengewoon. En ik snapte eigenlijk niet waarom die mensen me dat niet eerder hadden verteld. Het is er zo dik bovenop gelegd in de schrift dat je er niet omheen kunt. Jacob had 1 bijzondere zoon. En die bijzondere zoon kreeg een bijzonder gewaad, een bijzonder kleed, een veelvervige of een veelkleurige rok. En die zoon die had hij bijzonder lief. En dat is een beeld van die ene vader die één zoon heeft die hij heel bijzonder vindt. Waarvan hij zegt, dat is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat is hem in wie ik mij welbehagen heb. En die Jozef had een droom dat schoven op het veld bogen voor zijn schoof. Dat heeft hij nog verteld ook. Nou, als je dan toch de bonje van je broers over je heen wilt halen, dan moet je dat maar zeggen. En wij vinden dus dat Jozef ook een beetje arrogant was, want dat had hij beter niet kunnen zeggen. En toen hij dat had gezegd, toen had hij zei hij, ik heb nog een droom gehad. En dat ook de sterren en de zon en de maan en de hemel ook voor mij bogen. Nou, toen liep de sloot over. Dat ging niet goed. Zelfs Jacob twijfelde toen of hij het wel goed gedaan had. Er is één broeder en zuster, lieve vriend, die boven alles is, die boven allen staat, die buitengewoon is, die de echt unieke is, de enige geborene van de Vader. Alsof er geen anderen zijn. De eerstgeborene van Jacob, dat was Ruben. En toen kwam er een hele rij en aan het eind kwam Jozef pas en toen Benjamin. Maar de enige geborene van de Vader is dat er maar één is. Dat is niet een nog één van. Het is ook het verschil in de taal van het Johannesevangelie. Die heeft het steeds over het bijzondere van de enige geborene van de Vader, vol van genade en van heerlijkheid. Terwijl anderen spreken over de eerstgeborene uit de doden, de eerstgeborene van de ganse schepping, de eerstgeborene onder vele broederen. Daar is één, weliswaar de eerste, maar dan komen er nog een rij. Jozef is zo'n type, een beeld, een schilderij van dat prachtige van de Heer Jezus, dat unieke van de Heer Jezus. Dat is echt, dat is heel uniek als je dat wilt zien. En de Heilige Geest wil je graag die bril opzetten. Er wordt gigantisch veel reclame gemaakt voor brillen mensen en brillenmerken. Nou, die bril, die zit nooit in de reclame. Maar die zegt, zit wel in de Bijbel. Als de Heilige Geest in je is, zal hij je duiden, zal hij je duidelijk maken wie de Heer Jezus is. Hij zal het uit dat wat van de Heer Jezus is nemen en hij zal het ons gaan verkondigen. Dat is apart. Nou, die Jozef was dus zo. Die beide dromen die hebben ze toen een beetje laten staan. Alhoewel, de broers hebben zich daar behoorlijk aan geërgerd. En toen kwam het moment dat vader Jacob Jozef uitzond om naar de welstand van de broers te vragen. Staat zo in de Bijbel. Die waren met hun kudden, ik weet niet veel waar, bij Sichem in de buurt. En daar is Jozef hen achterna gegaan. Er is een moment gekomen dat de geliefde van de vader, onze Heer Jezus, naar hier kwam. Om naar de welstand van die mensen te vragen. En toen die mensen, Jozef zijn broers, hem zagen, zeiden ze, daar komt die aartsdromer aan. Zie je wel, ze waren die dromer niet kwijt. Die hadden ze nog heel helder voor zich. We zullen dan eens een test doen of er van zijn dromen ook iets uitkomt. Ze waren gewoon jaloers en nijdig. Ze hebben hem het mooie kleed uitgetrokken. En ze hebben dat in bloed gedoopt van een bokje. Zodat het suggereerde dat hij door een verscheurend dier zou zijn verscheurd. En ze hebben hem in een kuil gedaan. Het woord kuil in het Hebreeuws is hetzelfde als gevangenis. Als de man in Egypte, weet je wel, Potifar, hem in de gevangenis zet, later is het hetzelfde woord, precies hetzelfde woord. De broers hebben hem in een kuil gedaan. De heidenen hebben hem ook in een kuil gedaan. In de gevangenis gezet. En toen hebben ze hem verkocht. Ik sla heel stukjes over, maar u kunt het allemaal terugvinden. Heel precies. Ze hebben hem verkocht voor 30 zilverstukken. Aha, dat heb je vaker gelezen. En hij is in de handen van de heidenen overgeleverd, Midianieten aanvankelijk. En die hebben hem naar Egypte gebracht, in de wereld van toen. Want Egypte staat voor de wereld van toen. Dat was de beschaafde wereld, de ontwikkelde wereld. Daar konden ze schrijven. Daar hadden ze universiteiten. Dat was de wereld van toen. En daar is Jozef naartoe gebracht. in de wereld. Niet bij een nomaden volkje in de woestijn, maar in de society, zo zeg ik het maar, gewoon. En daar in Egypte is hij verkocht. En bij Potifar in dienst gekomen, heeft hij zijn werk heel goed gedaan. Maar door aantijgingen van een hele andere aard, omdat de vrouw van Potifar hem wilde verleiden en hij niet wilde, is hij uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. Buiten zijn schuld. Die Potifar heeft doorgekregen dat het een bijzonder iemand was. Hij heeft hem boven alles gesteld als beheerder van het hele paleis, van zijn hele hebben en houden. En in de gevangenis heeft hij ook weer een bepaalde roem verkregen door zijn gedrag, door zijn goed gedrag. En hij werd over alle gevangenen gesteld. Overal waar hij kwam, de hoogste in rang. En toen kwamen er bij hem, bij Jozef, twee gevangenen. De een was een bakker, de ander was een schenker. Wat ze precies gedaan hebben, weten we niet, maar ze zitten er beide. En die beide mensen, die hebben ook weer allebei een droom. En de droom wordt door Jozef uitgelegd. Van de schenker staat er dat hij terugkwam in zijn ambt, in zijn schenkers, die werk. Van de bakker staat dat hij gedood is geworden. En als ik het nu heel voorzichtig zeg, dan klinkt het anders. Toen de Heer Jezus op het diepste punt zat, gevangen, verworpen door de Joden, door de broers, zijn broers, zijn familie. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. In de handen van de heidenen overgeleverd, Pilatus en Herodes. Verworpen aan het kruis, aan de gevangenis, vastgenageld. Hij zat vast. En toen kwamen er een schenker en een bakker. In het Nieuwe Testament heten ze de twee misdadigers. De een rechts van hem en de ander links van hem. En die twee hebben allebei een eigen route. De een zegt uiteindelijk, gedenk mijner als u in uw koninkrijk komt. Vandaag nog, zegt de Heer Jezus, zul je met mij in het paradijs zijn. Bleef met hem, met de verlosser leven. En de ander zei niets en kwam om. Dat hele gebeuren van die twee in Egypte, schenker, bakker, vindt u in het Nieuwe Testament helemaal niet moeilijk terug. Daar ziet u het gebeuren. En toen is die schenker vergeten om melding te doen van Jozef. Hij had het wel beloofd, die schenker, maar dat doet hij dan niet. Ja, natuurlijk zal ik aan u denken. Zoon, ja, geweldig man bent u. En hij vergaat het. De koning krijgt ook een droom. De farao, de koning van Egypte. Over die koeien en over die aren. 7 vette koeien, 7 magere koeien, 7 volle aren, 7 aren zonder inhoud. Enfin, die twee dromen. Niemand kan uitleggen wat dit zou gaan betekenen. De hele staf van hem, met alle wijsheid die ze in de Egyptische universiteiten hadden opgedaan, haken af. En dan ineens denkt die schenker, sorry. Heden gedenk ik mijn zonden, daarom zeg ik het woordje sorry. Maar zo ging het ongeveer. Er was iemand in de gevangenis toen en toen en die kan het. Haal die man op, zegt de farao. En Jozef wordt geschoren, hij krijgt een douche, sorry hoor, dat is mijn vertaling, en hij krijgt een ander pak. En daar gaat hij. Komt bij de farao. Nu gaan we wat lezen. Genesis 41. Genesis 41. Jozef had een voorstel gedaan aan de farao om in de tijd dat de volle aren er waren, de tijd dat de vette koeien er waren, dat er dan ingezameld zou worden, dat er een soort voedselbank zou worden gemaakt en dat er voedsel zou worden opgeslagen, zodat in de magere jaren, in de 7 magere jaren, er overvloed zou blijven en er voedsel voor Egypte bleef. Genesis 41, vers 37. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en zo wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef: zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte, de toenmalige wereld. Toen nam farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken. De man in linnen in Daniel 17. En vult u maar wat in. Kijkt u maar eens naar Openbaring 1 in welke kleren hij daar is. Deed hem een ring in fijn linnen en hing een gouden keten om zijn hals. Het eind van vers 42. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor hem uit: kniel! Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. De farao zei tegen Jozef: ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. De farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea. En dat betekent letterlijk redder van de wereld. Want dat had Jozef net voorgesteld. Dat was zijn reddingsplan, dat was zijn heilsplan. Redder van de wereld. En gaf hem, vers 45 nog, het tweede regeltje, en gaf hem aan Jozef dus Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On tot vrouw. Jozef kreeg een vrouw in Egypte, een vrouw uit de wereld. Probeer het. Heel apart. En Jozef vertrok en reisde heel het land door. En Jozef was 30 jaar oud. Oh ja, ook dat nog. 30 jaar. Hoe oud was de Heer Jezus toen hij begon? Oh ja. Ja, precies. Als je het ziet, als je één keer die bril op hebt, dan zie je het heel kleurrijk en heel scherp. 30 jaar toen hij bij de farao was. Nou, en dan ga ik een paar teksten overslaan. In hetzelfde hoofdstuk, vers 50. Nog voor er een jaar van honger kwam, dus voordat die magere jaren begonnen, eerst 7 volle jaren, zegenjaren, en toen kwamen er 7 magere, verzengende jaren. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeboren de naam Manasse, want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. De tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Dan ga ik nog verder lezen. Dan komen die jaren van verdrukking, die magere jaren, en die duren ook 7 jaar. En ik weet niet of u weet dat de grote verdrukking aanvankelijk 7 jaar zou duren. Had God vastgezet. Ook 7 magere jaren. Die tijd zou verkort worden, want anders bleef er niemand over. Maar die tijd stond wel 7 jaar. Maar omdat het anders tot een destructie, een kapotmaken van het geheel zou leiden, zijn die dagen ingekort naar 3,5. En dan kom je bij die 36 maanden, die 42 maanden, tijden en een half jaar, 3,5 jaar. Maar toen die magere jaren kwamen, hebben ze tegen elkaar gezegd, de broers. Hoofdstuk 42, vers 1. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen: waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij: ik heb gehoord, televisie hadden ze niet en krant bestond ook niet. Maar dat woord, dat gaat wel verder, dat gaat wel resoneren, dat gaat wel luiden. Ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat we in het leven blijven en niet sterven. 7 jaren van hongersnood braken aan. En Jacob heeft gehoord dat er in Egypte nog koren te koop is. Dat kwam door het plan van Jozef. En dus gaan ze. En ze komen daar, 14. Maar Jozef zei tegen hen: het is zoals u tot nu gesproken hebt. U bent spionnen. Jozef heeft echt gezien dat het zijn broers waren. Alleen zij wisten het net niet. 17. Hij hield hen gezamenlijk 3 dagen in hechtenis. Nou, dat is diezelfde 3 dagen als waarvan gesproken wordt in Hosea. 2 dagen zullen die blijven zitten, de 3e dag. Het is echt zo. Het is zo precies. En op de 3e dag zei Jozef tegen hen, doe dit. Zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Op de 3e dag. Hosea 6, vers 2, als u het wilt opzoeken. Dan vers 21, toen zeiden ze tegen elkaar, werkelijk, we zijn schuldig vanwege onze broer. Zeggen ze tegen elkaar, weet je wel. Onderling komen ze ineens tot de conclusie, het is alsof het geweten in 1 keer helemaal wakker wordt. Ze alles wat ze weggedrukt hebben, dat zijn ze kwijt. Ze worden dus klaar wakker. Werkelijk, we zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte. Nou, dat is gebeurd. Dat staat niet in het verhaal toen ze hem verkochten, maar hier staat het wel. En die broers zeggen, die waren erbij, die hebben het gehoord. Maar wij gaven hem geen gehoor. En ze zeggen tegen elkaar, daarom komt deze benauwdheid over ons. Nou zitten wij met de gebakken peren, zouden wij zeggen vandaag. Ruben antwoordde hun, heb ik het jullie niet gezegd. Ruben was dus degene die toen in het verhaal van Genesis 7 nog een poging deed om hem uit hun handen te krijgen. Hij dacht, nou, dan ga ik bij nacht of bij ontijd, dan ga ik hem wel verlossen uit die kuil. Bezondig je niet aan deze jongen, maar jullie luisterden niet. Zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Ze hebben bij de Heer Jezus geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Zij wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Jozef heeft gedacht, ze buigen alles knipmessen voor mij, dus die schoven die bogen al. Die stonden al met een hele rij om hem heen en ze bogen alles knipmesjes. Dan gaan ze weg en het blijkt dat hun geld weer in hun zakken, in de korenzakken te vinden is. Nou, ze krijgen het Spaans benauwd, of Egyptisch benauwd, of weet ik veel, of Israel-minded benauwd. En vers 27, toen een van hen zijn zak opendeed om in de herberg zijn ezel voer te geven, zag hij zijn geld. Zie, het lag boven in zijn zak. Hij zei tegen zijn broer, mijn geld is teruggelegd. Zie toch, het zit in mijn zak. Toen ontzonk hun de moed. Als je nou ook nog hoort dat je wel zegen kunt krijgen bij Jozef, bij de echte Jozef, maar dat je dat niet kunt betalen, dat je dat om niet krijgt. Heb je er ooit van gehoord? Bent u gered omdat u betaald hebt? Omdat hij betaald heeft. Dat gaat door. Ik sla een stuk over, ik ga naar hoofdstuk 45. Vers 1, toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, laat iedereen van mij weggaan. En er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Toen zei Jozef tegen zijn broers, kom toch dichterbij me. En ze kwamen dichterbij, toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe gebracht hebben of naartoe verkocht hebben, want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in het leven te behouden. Nu dan, jullie hebben niet mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld tot een vader voor de farao. Enzovoort. Nu stop ik het voorlezen, want eigenlijk zou je de geschiedenis alleen maar horen lezen En dan snap je het allemaal. Waar het me nu om gaat is het volgende. We vinden in het boek Genesis, aan het eind van het boek Genesis, de geschiedenis van Jozef. Dat begint in hoofdstuk 37 en het loopt door tot en met hoofdstuk 50. Er is één hoofdstuk tussen, dat is Genesis 38, een heel merkwaardig hoofdstuk. Dat heb ik een keer genoemd hier, dat weet ik zeker. Maar ik wil het nog even zeggen, voor alle helderheid. In Genesis 37 wordt hij verkocht en aan het eind van 37 wordt hij weggevoerd met die kooplieden, die Midianitische kooplui die hem uiteindelijk in Egypte op de markt van slaven brengen en hem daar weer verkochten. Met winst natuurlijk. In hoofdstuk 38 een heel merkwaardig tussenstuk. Jozef wordt er niet meer genoemd. Ineens wordt de geschiedenis van Jozef compleet onderbroken. Helemaal niks. En dan gaat Juda weg bij zijn broers. Juda, de twee stammen. Probeer het. En die gaat in de wereld leven. Het gaat helemaal niet goed met hem. Hij wordt langzaam maar zeker helemaal uitgekleed. Ze sterven allemaal bijna in Juda, zijn omgeving, zijn vrouw en wat van die kinderen sterven. En dan gebeurt er iets bijzonders. Een van de zonen van Juda had al een Tamar als vrouw gehad, maar die is weer teruggekeerd naar haar eigen familie. En Juda gaat verkeerde verbindingen aan en gaat seksuele verbindingen aan met Tamar. Denkt dat het een publieke dame is. Dat is het niet, maar zij wil iets uitlokken en dat is ook gebeurd. Maar als u met mij het bed wilt delen, zegt Tamar, wat geeft u mij dan? Nou, dan zegt hij, ik zal u een bokje uit de kudde geven. Nou, geef me dan maar een pand. Als u dat bokje niet bij hebt, dan wil ik graag een soort onderpand hebben. Nou, hij gaf zijn ring op verzoek van haar en snoeren en een staf. Heeft Juda ingeleverd. Dan raakt door deze verbintenis Tamar in verwachting. Nou ja, schande natuurlijk, het hele dorp spreekt er schande van. Jacob hoort dit, Juda hoort daar ook nog van. Hij zegt, dat is helemaal fout. Des doods schuldig. Ja, ja, als je streng bent en egoïstisch bent, dan kun je zeggen, dat klopt niet. Hij kwam niet aan zichzelf toe, hij kwam alleen maar aan Tamar toe. Dat is bijna hetzelfde als in Johannes 8 bij die overspelige vrouw. Precies hetzelfde verhaal. En dan komt Tamar uit de kast, nu zeg het maar gewoon met de taal van vandaag, en zegt, de man bij wie ik in verwachting ben, heeft deze staf gehad, en deze ring gehad, en deze snoeren gedragen. Juda wordt lijkbleek, staat niet in de Bijbel, maar vertaal ik nu, en zakt onderuit, en zegt, ik ben schuldig. En dan gaat het verhaal van Jozef verder, in hoofdstuk 39. Juda staan voor de twee stammen. Toen de twee stammen de Heer Jezus hebben verkocht, hebben uitgeleverd aan de heidenen, zijn ze gaan zwerven. Is de diaspora, zo heet dat vandaag, hè? De diaspora, de verstrooiing van de Israëlitische stammen begonnen. En ze zwerven. En ze hebben uiterlijk bijna alles ingeleverd. Hun koninklijke positie, hun ring, de staf, hun vreemdelingschap hier op aarde en hun normen en waarden, alles is ingeleverd. Totdat ze zullen erkennen, wij zijn schuldig. En gaat het verhaal van Jozef weer verder. Nee, maar dit is zo schitterend getekend. Dit is bijna niet te filmen. Zo mooi is dit. Als je dat wilt zien, dat is kostbaar. Dat is heel, heel apart. En nu wil ik vanavond met jullie dus iets zeggen over de bruidegom in de troon. Daar vindt u dus in de geschiedenis van Jozef alle elementen van terug. Zijn komen, zijn zoeken naar de welstand van de anderen, zijn lijden, zijn verwerping, zijn gevangenschap. Het kruis zie je terug in de gevangenschap met die bakker en die schenker, met die twee misdadigers die beiden een verkeerde daad gedaan hadden. Waarvan de een herstel krijgt door dat geloof en de ander zonder geloof verloren gaat. Alles komt er door. Ook dat in Egypte er een moment komt dat Een speciale nacht is dat die farao een gekke droom droomt waar niemand vat op heeft. Zijn eigen wijsgeren, zijn hele wetenschap niet. En dan moet Jozef uit de gevangenis komen om daar te vertellen wat dat is. Zouden we wel iemand kunnen vinden als deze, lieve broer en zus? Ze hebben de Heer Jezus verworpen. Israël heeft hem verworpen. En Israël zit nu nog steeds met de naschokken van die daad. En ze hebben zich in de wereld behoorlijk genesteld. Zoals Juda zegt in hoofdstuk 38. Nestelde in de wereld. Maar ze hebben eigenlijk alles ingeleverd. Er is niks meer. Totdat ze zullen zeggen, wij zijn fout. En dat hoort u in de geschiedenis van die broers die uiteindelijk door de nood gedreven, omdat het zo gigantisch moeilijk was om in leven te blijven, om overeind te blijven, door de nood gedreven, werden ze geperst naar hem, naar de redder van de wereld. En dan zetten ze tegen elkaar al, het is onze schuld. Wij krijgen nu wat we gedaan hebben. We hebben het al gehoord, we hebben hem horen jammeren. Maar we hebben onze oren daarvoor toegesloten. We hebben niks gedaan aan zijn gekerm. En dan krijg je de ontknoping. Maar op het moment dat de broers, zal ik het voorzichtig zeggen, op het moment dat Israël terugkomt en zal zien op hem die zij doorstoken hebben, hem die zij verworpen hebben, waarvan zij gezegd hebben, we willen niet dat die koning over ons is. Op het moment dat ze zover komen, ja, het is mijn schuld, het is onze schuld die op zijn schedel viel, onze ongerechtigheid, ik citeer Jesaja 53 bijvoorbeeld, komen op hem terecht. Hij heeft daarvoor willen boeten, hij heeft daarvoor willen lijden, hij heeft daarvoor de allerdiepste, de alleronderste weg willen gaan. Dat is door hem zo ingevuld. Op het moment dat ze dat erkennen, is er herstel. Dan gaat Israël terug naar zijn eigen erfdeel. Ze gaat terug naar hun eigen plek, naar hun eigen land, naar hun eigen bijzondere zegen. Dat zal de Heer doen. Maar als Juda en de broers in Egypte komen en dit gaan ontdekken en daar tot inkeer komen, blijkt Jozef al een bruid te hebben. En dat is best een schok. Zij hebben dat misschien niet als schok ervaren, maar even voor jou en voor mij, voor vandaag. Dan blijkt er al een bruid uit de heidenen vrouw te zijn van die redder van de wereld. Als Israël terugkomt in de zegen en tot de erkenning komt dat ze het niet goed gedaan hebben, blijkt de Heer Jezus al een bruid te hebben, is de bruidegom begonnen met te heersen. Met te regeren, de bruidegom in de troon. Dat was ons thema, dat is ons onderwerp, dat is onze titel voor vanavond. Nou, je ziet hem daar. En daar is zoveel discussie over geweest in de loop van de eeuwen. We gedenken nu dat de 500 jaar ongeveer terug Luther en zo van die stellingen heeft mogen spijkeren aan de deuren van de slotkapel in Wittenberg. Ze hangen er nog hoor, het zal niet de originele zijn van toen, maar ze worden er nog steeds. Je kunt ze nog gaan lezen daar. Ik heb het ook gedaan. Maar dat is 500 jaar reformatie, zegt men. Maar ook zelfs toen, in die tijd, was er geen gram ruimte voor Israël. Niets. Luther heeft gezegd, alle synagoges dicht, alle boeken verbranden. Alle boeken, dus alle boeken van de Joden, weg ermee. Niks. Als ze wat willen, dan moeten ze bij onze club komen. Israël heeft toen gezegd, weg met hem, kruisig hem, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, is over. Maar de tekst van Jozef, dus zijn jullie het niet die mij hierheen verkocht hebben, maar heeft God het gedaan om jullie in het leven te behouden? Die tekst, die kan niet naar voren komen. Daar hebben ze niks. Helemaal niks. Vanaf dat moment is er in de reformatorische hoek, dat is dus ook in de Lutherse hoek, zeg maar in de hoek van de reformatie, 1517 en zo, geen gram ruimte voor Israël. Niets. Vanaf dat moment is er een vervangingstheologie binnengeslopen en die zegt, nee, wij zijn het geestelijk Israël, niks. Pas bij de Revij, dat is vele jaren later, eeuwen later zelfs, in 1800, zeg maar, omstreeks 1800, 1810 of zo, is er een heel nieuwe opwekking gekomen en toen ineens was er plek voor Israël. Daaraan hebben evangelischen hun zegen te danken. Dat ze dit wel een beetje mogen zien. En ook dan komt er weer van alles binnen, waardoor die zegen weer vervlakt. En wij nu het omgekeerde proces zien. We moeten allemaal eens een beetje Israël worden. Want als we dat niet worden, dan lukt het ook niet. We moeten dus dan weer Israël worden. Dus Israël had eerst gemeente moeten worden. Dat was een dwaling. En nu is de dwaling nog aanwezig. Maar dan net andersom, dat de gemeente nu Israël moet worden. En met taalgebruik en met feesten en met alle attributen daaromheen. Sta nu eens even stil bij de gedachte dat er uit de wereld een bruid is ontstaan. De bruid van het lam. De bruid van het lam. En die bruid van het lam is aanwezig als de broers komen eten in het huis van Jozef. Zitten ze daar op rij van volgorde van geboorte, van Ruben nummer 1 en Benjamin nummer laatst. Ze hebben zich verbaasd, hoe weet die vent allemaal onze verjaardagen? Ja, nou ja, geen speakbriefje, geen computer. Maar het gebeurde wel, het gebeurde voor hun ogen. En ze hebben dat gezien. Hoe kan dat allemaal? En ze zijn van de ene verbazing in de andere verbazing gevallen. En Israël zal ook van de ene verbazing in de andere verbazing vallen. Maar dat betekent ook dat er voor Israël een zegen is. Maar los van het bruid zijn van de redder van de wereld. En dat is vandaag ook al moeilijk, want dan krijg je weer een golf over je heen als je dit vertelt. Van ja, maar Israël is de bruid. Oh ja. Israël is de vrouw, maar dan met name Jeruzalem de vrouw van de koning. Maar dat is nog wat anders dan bruid van het lam. Maar hier is al een voorschilderij te vinden van het unieke. Van wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus op de Olijfberg komt? Als de zegentijd voor Israël echt aanbreekt. Als het werkelijk zo wordt dat ze teruggaan naar hun eigen erfdeel. Als ze de sluizen van de hemel geopend zullen zien. Als ze de zegen van de Heer in een gigantische hoeveelheid over zich uitgestort krijgen. Dan hangt daarboven de bruid. De bruid van het lam. Het nieuwe Jeruzalem. Dat is de bruid. Een vrouw voor haar man versierd. Het gaat dan niet om het aardse Jeruzalem. Die wordt op dat moment de stad van de grote koning genoemd. Dan gaat het gebeuren. Dan zijn ze terug in hun erfdeel. Maar op dat moment is die bruid daarboven. Hangt daarboven, is daarbij betrokken. Nou, dat is het. Een bruidegom in de troon is mijn onderwerp. En ik wilde dat zo graag kwijt met jullie, dit hele verhaal, delen om je een kapstok te geven, zodat je dat misschien op een rijtje kunt krijgen. Daarom is u dit gegeven. Dit is niet gegeven om jaartallen als geschiedenisboek te hanteren. Dat is niet zo. We hadden vanmorgen een gesprek met een Rooms-Katholieke dame bij ons uit de buurt. En ik probeer het duidelijk te maken dat dit geen geschiedenisboek is. Dit is een profetisch boek. Mozes wordt een profeet genoemd. Al eerder genoemd hoor, in vorige avonden. Mozes zegt, de Heere God zal u een profeet verwekken, gelijk mij. Mozes is een profeet. Heeft dingen voorzien. Heeft dingen uit mogen spreken. Profetische boodschappen. En het getuigenis van Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Zegt het Nieuwe Testament, Openbaring 19 vers 13 geloof ik aan mijn hoofd. Maar in elk geval, het getuigenis van de Heer Jezus, dat is de adem, dat is de geest, dat is de diepere lading van de profetie. 2 of 3 profeten spreken in de gemeente, getuigenis van de Heer Jezus, schitterend. Ik hoop dat het waar is, dat het echt zo is, want dan geniet je. Als de 2 of 3 profeten iets bijzonders van de Heer Jezus vertellen op een zondag, dan heb je een goede boodschap gehad, dat kan ik u verzekeren. Dan ben je rijk. Dit ligt hierachter. Maar nu kun je dus zeggen, Heer Jezus, u bent de redder van de wereld. U bent de geliefde van de Vader. U had een veelkleurige rok. Aan hem zijn zoveel aspecten, zoveel kleurrijkheden, dat je er geen einde aan kunt vinden. En voor u buigt alles op aarde, schoven. Voor u buigt ook alles in de hemel, sterren, maan en zon. Alles buigt voor u. Die 2 dromen komen uit, hoor. En u bent de Heere, u hebt de ring, u hebt de gouden keten en voor u wordt geroepen kniel, kniel, eerbied, eerbied. Gaat allemaal gebeuren. En Israël wordt noodgedwongen door de moeilijke tijd gedreven die richting op geduwd. Richting hem. Niet richting ons, dat zeg ik niet, heb ik niet gezegd. Richting hem. En op het moment dat ze daar komen, zien ze ineens dat er nog een club is. Die ze daar misschien niet verwacht hadden. En dat blijken wij te zijn. Deze dingen zijn zo teer en zo mooi, dat je er wel een hele tijd over kunt nadenken. Nu, u begint maar met Goede Vrijdag. Dan ziet u Jozef in de gevangenis. U begint maar met Pasen vervolgens. En u ziet de Jozef uit de put, uit de gevangenis, verhoogd. God heeft hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven die boven alle naam is, Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Hij heeft hem eer en heerlijkheid, glorie en eer gegeven. Dat is allemaal. Maar in die verhoging van de Heer Jezus zit ook een bijzondere zegen voor Israël. Dus Israël heeft niet afgedaan. Komt echt daar waar God haar wilde hebben. Dat komt. Maar dat is een andere zegen dan jou en mijn zegen. En als dat nu echt een beetje helderder wordt met deze geschiedenis, heb je het misschien als een zegen mee mogen nemen. Dit is de inhoud van mijn toespraak. En dit is, ik vind het zelf buitengewoon, niet van mij. Maar het is zo uniek, zo bijzonder, dat een heel stuk van het eerste Bijbelboek hieraan gewijd is. Nou, als u dan het tweede Bijbelboek erbij pakt, dan ziet u wat er gaat gebeuren, dat datzelfde volk Israël in druk en in nood is en eruit die prut van de wereld moet komen. Dat is een heel ander verhaal. Verlossing uit Egypte. Maar dit is de profetie. Hier eindigt het Genesisboek. En er komt nu een tijd, zegt het Exodus 1 en 2, dat een koning in Egypte Jozef niet heeft gekend. Dan krijg je een heel ander tableau, een heel ander beeld, een heel ander schilderij. Dan is de koning van deze aarde, iemand die hem niet wil. Dat is nu zo. Met alle respect voor alle koningen en heersers, ze willen hem niet. Nou, dus krijg je dat Exodus bijzondere boek. Maar hier vindt u de Heer Jezus in een schilderijvorm in de troon. En er is een vrouw bij hem. En daar wonen ze. En er zijn zonen gebaard. Moeite vergeten en vruchtbaar in de ellende zichtbaar geworden. Die namen die kregen die kinderen mee. Dus iedere stap die ze deden was een getuigenis. Moeite vergeten, vruchtbaar in de ellende. Zo liepen die kereltjes daardoor Cairo van vroeger. En nu zijn wij, die mensen, moeite vergeten, vruchtbaar in de ellende. Door de ellende van de Heer Jezus, zegen. En hij heeft zijn moeite vergeten. Door zijn resultaten van het kruis. De Heere zegene u de komende maanden, de komende tijd. Heel bijzonder. Amen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar mogen kijken naar deze hele aparte geschiedenis. Een heel bijzonder stuk uit het laatste Bijbelboek. We danken u dat u ons wilt vertellen over wie het gaat. Het kan niet anders dan over hem gaan, uw geliefde zoon. Die u bijzonder lief hebt. Die kleurrijke, dat hele bijzondere, wat u in hem zag. En hij is gehoorzaam gegaan. Toen u hem stuurde naar de broers, wist Jozef dat die broers misschien wel naar over hem zouden spreken. En als ik nu Psalm 109 lees, dan weet ik hoe ze over u gesproken hebben, Heer Jezus. Als ik Psalm 110 lees, dan weet ik wat Yahweh met u van plan is. Namelijk om u koning en priester te maken. Dank u wel voor alles. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor geweldige dingen uit de schrift. We danken u voor de Heilige Geest die ons dit indachtig wil maken. Zodat we aanbidding en hulde gaan krijgen voor hem die leeft tot in eeuwigheid. Amen.